Ik wil heel erg graag met u samen nadenken over de persoon van de Heilige Geest. En dan in het bijzonder over een uitdrukking die 3 keer in de Bijbel voorkomt. En dat is dat we bij onze bekering, dan gebeurt er iets geweldigs. Dat is namelijk dat de Heilige Geest in onze handen, harten wordt uitgestort. Maar dat wordt in de Bijbel wordt dat op een bijzondere manier eigenlijk omschreven. Dat wordt als eerste wordt het omschreven als zijnde dat er een zegel op ons wordt gedrukt. Als het ware, we worden verzegeld. Ik zal zo dadelijk met die 3 teksten lezen. En de andere is dat hij een onderpand is. Een zegel en onderpand. En nu is het bijzonder als we daar weten dadelijk van wat dat nu betekent voor ons leven, dat hij een zegel en een onderpand is. Maar wat heeft dat nu voor invloed in het dagelijkse leven? Dat is eigenlijk steeds mijn eigen vraag. Als ik met een preek bezig ben, dan denk ik op het einde van en nu dan? Heb je kennis en nu dan? Dus ik wil heel erg graag met jullie ook over de praktische kant van deze dingen eigenlijk eerst zo dadelijk nadenken. Maar ik zal jullie dus eerst lezen, zullen we 3 teksten lezen wat erin voorkomt. En ik denk ook dat steeds als ik zeg maar in de Bijbel neem en ik zie dan stukken die 3 of 4 keer voorkomen, dan denk ik, hey, dat is wel heel erg belangrijk. Want God had maar dit ene boek om ons alles eigenlijk door te geven op papier. En als die dan dingen herhaalt, dan is het wel heel erg belangrijk eigenlijk voor ons leven. En ik lees met u 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. De teksten die ik gebruik, die zie die achter me geprojecteerd. En daar zal ik nog een kort gebed spreken. 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, dat is de Heere God, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Prachtige uitdrukking. Die ons verzegeld heeft en een onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Hetzelfde vind je in Efeze 1 vers 13. En hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, dus dat gebeurt op dat moment dat je echt tot geloof komt, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat was de belofte die Jezus gegeven heeft en een belofte die steeds weer opnieuw terugkomt. Dat de Heilige Geest, en daarom wordt hij genoemd de Heilige Geest van de belofte. En hier vind je ook weer dat onderpand, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En de derde plaats waar het in voorkomt, dat is in Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Ik wil nog heel graag kort met u bidden. Vader, ik wil u zo danken dat we met deze geweldige waarheden van dat we verzegeld zijn, een onderpand gegeven heeft, dat we daarover vanmorgen mogen nadenken. En ik wil u zo ontzettend bidden, Heer, dat ik het echt goed kan overbrengen. Het is zo waardevol om te weten, maar ook voor de dagelijkse praktijk. Hoe vaak dat ik daar niet echt moed uitgeput heb. In moeilijkheden. Als ik niet verder wist. Als ik twijfelde. Dat ik met u en uw Zoon en de Heilige Geest sprak en dankte dat ik verzegeld was. Dankte dat ik een onderpand had. En ik bid zo, Heer, dat ik dat ook mag doorgeven vandaag. Ik vraag u echt voor een dieper aanraking van uw Heilige Geest, tot eer en glorie van uw Heilige Naam. Amen. 33 jaar geleden, toen ging ik naar Duitsland toe en begon daar een zaak met een partner. En op een gegeven moment, in 1983 was dat, en we hadden een afspraak gemaakt bij de notaris. En die notaris die had dus eigenlijk documenten had die gemaakt. En in die documenten stond natuurlijk, was opgemaakt waarvoor dat bedrijf, eigenlijk die onderneming wat het doel was van deze onderneming, wat deze onderneming eigenlijk ging doen. En de bevoegdheden onder andere van de directeur en wie de eigenaren waren en wie de aandeelhouders waren. En ik weet nog goed dat we daar waren en toen had hij ons, zoals een notaris dat altijd doet, het is eigenlijk, gelukkig soms is het afgeschaft, maar dat was nog een notaris, een Duitse notaris van de oude stempel. Dus die las ons alles voor. Ik weet nog dat ik daar zat en we hadden dat al gelezen, maar hij zei, ik ga dat, het is gewoon belangrijk dat nog eens alles, een belangrijke dag, een onderneming start. Ik lees de hele notulen en alles zeg maar, wat in dat document staat, lees ik voor. En toen hij dat had voorgelezen, dat vergeet ik nooit meer, toen pakte hij een staaf en dat was een soort kaarsenvet. En dat maakte hij warm in een, zeg maar, zo'n soort kroesje. En toen goot hij dat over die documenten en er kwamen daar zeg maar, draad werd dat samengevoegd. En zodat dat document eigenlijk zeg maar verzegeld werd. Hier zie je eigenlijk, wacht terug even naar die eerste. Hier zag je eigenlijk die zegel, die werd in feite op dat document werd dat gegoten. En dan had hij zelf een prachtige zegel, stempel eigenlijk. En daarvan stempelde hij dat zeg maar in dat zegel. Het was ook direct droog, het was keihard. Het is een hele speciale lak die ze daarvoor gebruiken. En toen zag dat eigenlijk een beetje, ik heb op internet gekeken hoe dat nu eigenlijk een beetje uitzag en dat was de volgende dia. Daar zie je eigenlijk dat toen waren die touwtjes die liepen door die lakzegel heen en die touwtjes die hielden zeg maar dat hele document bij elkaar en daarmee was eigenlijk dat document verzegeld. En waarom deed die notaris dat? Er waren drie belangrijke dingen waarom dat hij dat document verzegelde. Het eerste was namelijk dat het een zegel was dat dit document echt was. Dat was een bewijs van echtheid. Zeg maar dat document daar, dat was een document wat zeg maar beschermd werd voor vervalsingen. Elk document wat deze zegel niet had, elk document zeg maar kon wel hetzelfde inhouden, maar je was er eigenlijk niet zeker van. Dit document, dat was eigenlijk die zegel en die stempel van die notaris, die liet eigenlijk zien, dit is echt, dit is authentiek. Het tweede wat hij eigenlijk daarmee wilde aangeven, was dat het zeg maar een bewijs van eigendom was. Dit document, dat wat hier zeg maar zo verzegeld was, werd daardoor bevestigd dat die zaak, dat bedrijf was zeg maar daarmee werd bevestigd dat de eigenaar was bekend en die eigenaar die werd eigenlijk ook daarin zeg maar beschreven en dat was ook een bewijs van eigendom. En het derde was eigenlijk dat er met dat document te verzegelen was er ook een bewijs van zeg maar veiligheid. Zolang als dat zegel niet verbroken werd, kon je ervan uitgaan dat met die inhoud gewoon niet geknoeid was. Dat was er waren geen pagina's toegevoegd, er waren geen pagina's afgehaald. En zolang dat zegel onverbroken gaf dat eigenlijk een veiligheid aan van het document. Dat was eigenlijk wat elk zegel wat je op een document ziet, ook als zeg maar een vrachtwagen, die worden ook verzegeld. Als er soms zeg maar een vrachtwagen rijdt, dan wordt die verzegeld. Dat betekent eigenlijk, het is veilig. Datgene wat, als die zegel niet verbroken is, dan is de inhoud er is niet mee geknoeid. En als je nadenkt over zeg maar die drie genoemde schriftgedeelten, dan is het zo dat de Heilige Geest die ons bij de wedergeboorte geschonken wordt, dat geeft eigenlijk aan dat we een nieuwe gezindheid krijgen, maar dat dat de bewijs van echtheid, dat vind je bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 12 vers 3, dat er staat ook, kan niemand zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus die uitstorting van de Heilige Geest en dat zegel wat we dragen, dat is een bewijs van echtheid. Want in de Bijbel dan zie je dat God zich een volk verworven heeft. Dat vind je in 1 Petrus 2 vers 9 en in Titus 2 vers 14. Dat er een volk zich verworven heeft. God heeft zich een volk gekocht door het bloed van zijn zoon. Maar hoe weet jij nou, heel persoonlijk, hoe weet jij nou dat jij zeg maar bij dat volk hoort? Wat is nu het bewijs dat je bij dat volk hoort? En het zegel is een manier dat God die echtheid van die wedergeboorte bevestigt. Het is niet, en dat is zo ontzettend belangrijk, het is niet als u instemt met christelijke waarheden. Het is ook niet dat je instemt met de gedachte van belangrijke christelijke waarheden, dat je daarmee instemt. Dat maakt je niet tot een christen. Het is zelfs nog sterker, en ik zal daar binnenkort, als we in de bergreden zeg maar, over spreken, in Matteüs 7, dan vind je onder andere dat niet het instemmen met dat Jezus Heer is, dat je tot een christen maakt, en ook niet de gave van de Heilige Geest, let op wat ik nu zeg, dat is zeer belangrijk om te onderscheiden of iemand een christen is. Niet de gaven van de Heilige Geest die werkzaam kunnen zijn, maken iemand tot een christen. Laat het eens even doordruppelen. Want in Matteüs 7, ik zal er een andere keer als we aan de bergreden, namelijk daar aan die passage komen, dan zal ik dat uitvoerig eigenlijk behandelen. Maar in Matteüs 7, vers 21 en 23, tot en met 23, staat op een zeer indringende wijze bevestigd, ieder die tegen mij zegt, Heer is Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Niet maakt het je tot een christen dat we in zijn naam profeteren. Het maakt je niet tot een christen als je demonen uitdrijft. Het maakt je niet tot een christen als je in de naam van Jezus krachten doet. En vaak wordt daar gedacht dat je maakt tot een christen. In Matteüs 7, waar de Heer Jezus dat uitvoerig echt uitlegt, zegt hij, niet diegene die een demon uitdrijft, niet diegene die de krachten doen. Dat is geen bewijs, dat is alleen een bewijs dat God enorm machtig is, dat God een enorm heilig God is, dat God een barmachtig God is. Ik kan me zelfs voorstellen dat als hij dan geen broer of zus meer vindt en zo'n barmachtigheid laat zien, dat die dingen toch gebeuren. Maar het maakt je niet, dat is niet een bevestiging dat je een christen bent. De bevestiging is die zegel. De bevestiging is dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen bij je wedergeboorte. Dat is het ultieme bewijs. Dat is het zegel wat God eigenlijk op je leven gaat drukken. En dan is het zo dat dat eigendom, dus dat is een bewijs van echtheid, dat de Heilige Geest in je leven werkzaam is. En ik zal zo dadelijk opkomen hoe dat eigenlijk zichtbaar is, want dat heeft met dat onderpand namelijk te maken. Maar het tweede wat eigenlijk heel belangrijk is, is een bewijs van eigendom. Op een andere manier wordt dat bijvoorbeeld gezegd in Openbaringen 3 vers 12. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Weet je, ik kom soms mensen tegen die twijfelen. Die twijfelen over hun behoudenis. En vroeger dacht ik dat ze niet behouden zouden zijn. Wie kan nu twijfelen? Maar soms zijn er in mijn leven enorme moeilijke omstandigheden geweest, waarin ik eigenlijk geen kant meer op word. Dan dacht ik van, Heer, is het nu zo dat u me verstoten hebt, of ik hoor uw stem niet, ik voel me in de woestijn, ik was aan het worstelen. Totdat ik dat principe las, dat de Heilige Geest, dat ik met verzegeld ben met de Heilige Geest. Het is zo'n ongelooflijke troost voor mijzelf. Dat ik eigenlijk mag, je kunt het ook zo formuleren, ik ben zeker van mijn verlossing. Niet omdat ik het weet. Niet omdat ik zeg maar het, dat ik het weet. Maar God weet het. Hij weet, ik ben een kind van hem. En ik weet dat er een zegel op mijn leven is gedrukt. En ik weet dat ik eigendom ben van hem. En dat gaat zo ontzettend diep, dat je dus eigenlijk zegt van, dat er uiteindelijk het zo is, dat als er twijfel is, in je leven, en je weet dat de Heilige Geest in je leven is. Ik weet niet of je dat kent, maar de Heilige Geest die wordt zeg maar, als adem wordt die, een beeld van de Heilige Geest wordt als adem, maar een van de prachtigste beelden vind ik het beeld van de duif. En soms stel ik me dat zo voor dat zeg maar, de Heilige Geest dan als het ware op mijn schouder, zoals Jezus op de schouder is. En dan fluistert hij. En ik weet niet of u de stem van hem kent in uw leven. De stem van de Heer Jezus, die eigenlijk ook, zeg maar, de stem van de Heer Jezus is te herkennen doordat de Heilige Geest je dat zo vertaalt, influistert. En als ik dan twijfel, dan is het zo indrukwekkend dat er een tekst staat in Romeinen 8, vers 16, laat die maar eens even zien. Daar staat er, zeg maar, dat de Geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Nu ben ik met deze tekst ben ik wat dieper gaan kijken wat er nu eigenlijk staat. En dat is zo indrukwekkend, mensen. Ik ken dat echt in mijn leven, dat als er twijfel is, dat ik dan vlucht naar God. En dan staat er in de Willibrordvertaling, dat is eigenlijk iets beter vertaald, er staat, de Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat we de kinderen van God zijn. In de studiebijbel staat het als volgt uitgelegd. Het getuigenis van de geest verzekert de geest van de christen ervan dat hij of zij een kind van God is. Dat komt niet zo tot uiting in de herziende statenvertaling, maar wat hier eigenlijk staat, dat is dat er momenten in je leven kunnen zijn dat er een twijfel is, een worsteling is. Ik heb soms gecorrespondeerd met mensen en gesproken met mensen die eigenlijk die zekerheid eigenlijk missen. Of soms dat ze het soms wel weten en soms niet weten. En dan kun je de nadruk zo gaan leggen dat iemand zegt, dat je als tegen iemand zegt, joh, je hebt Jezus beleden als Heer en je bent christen. Of je zegt het hardop dat je een kind van God bent. Maar weet u wat zo mooi is? Als je dan in die stilte naar de Heilige Geest gaat en zegt, Heilige Geest, fluister me, zeg me wie ik ben. Zeg me dat ik een kind van God ben. En weet u, dat is een diepe zekerheid wat dan in je is. Weet u, ik ben 100% zeker ervan dat ik een kind ben van deze rederechter. Ik weet niet hoe het komt dat mijn vader een naam heeft. Die, zeg maar een meisjesnaam hebben ze hem gegeven. Ik weet niet of het is, maar hij heet deze rederechter. En Caroline de Rechter, Caroline Schoormans. En ik ben er 100% zeker van dat ik een zoon ben van Desiree en Caroline de Rechter, Schoormans. En ik was wel bij de geboorte, maar ik kan me er nul van herinneren. Ik weet ook helemaal niet welke vroedvrouw daar aanwezig was, die geholpen heeft bij die geboorte. Ik weet ook helemaal niet of mijn vader überhaupt aanwezig was, want in die tijd, dat is nu 63 jaar geleden, was het niet zo gebruikelijk dat een man bij de bevalling was. Weet ik allemaal niet. Wat ik wel weet, ik ben een kind van hen. Ik ben een zoon van hen. Dat is een diepe, ingebakken, ingedaalde zekerheid. Ik ben een kind van hem. En diezelfde zekerheid, die heb ik over het eigendom zijn van de Vader. Ik heb diezelfde zekerheid als dat ik weet dat ik een zoon ben van mijn vader en moeder. Diezelfde zekerheid heb ik doordat ik de Heilige Geest heb ontvangen en dat Hij het me getuigt. Hij zegt het tegen mij, zoals die Romeinen tekst laat zien, dat Hij het zegt, het getuigenis van de zee. Hij verzekert mij, jij bent een kind van de Vader. Dat is niet iets wat ik zelf opwek, dat is wat ik ontvangen heb als een zegen, wat u ontvangen heeft bij uw bekering. Dat daar een eigendomstempel op is. En weet u, dat is zo bijzonder dat het veilig is. Dat is die derde, het derde belangrijke doel van dat zegel. Het is veilig. Die inwoning van de Heilige Geest bevestigt, geeft de garantie van mijn behoudenis. Er kan niet meer mee geknoeid worden. Er kan niet meer mee geknoeid worden. Het is zo dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, kan mij en kan u scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Het is veilig. Die veiligheid roep je niet zelf op. Die veiligheid is doordat er een zegel opgeplakt is. Er is een zegel opgekomen. Het is veilig. Een absolute garantie. Een garantie dat ik niet meer uit de gunst van God zal wegvallen. Ik kan zijn gunst niet verspelen. Ik kan zijn liefde niet verspelen. En daarmee heeft hij een zegel op mij geplakt, omdat hij weet dat wij eraan zullen twijfelen. Omdat het onvoorwaardelijk is. Ik kan het niet vaak genoeg van deze plek zeggen. God heeft jou onvoorwaardelijk lief. En dat betekent, je voldoet niet aan de voorwaarden. Je voldoet niet aan de voorwaarden. En daarom heeft God je onvoorwaardelijk lief. Die liefde is niet afhankelijk van wie je bent, wat je doet, of je wel of niet zondigt. Dan kun je me straks vragen, maakt het dan wat uit of ik zondig of niet zondig? Maar als je dat zegel hebt ontvangen, dan wil je niet meer zondigen. Ik zondig wel, maar ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik struikel soms, maar ik wil niet meer zondigen. En dat geeft deze drie dingen geven dat aan, die echtheid, die veiligheid en dat het dat ik eigendom ben van Hem. Dan is er de vraag is eigenlijk van: moeten we dat nu zo aanvaarden? Moet ik dat in geloof aannemen? Is het gewoon kennis in mijn hoofd dat ik verzegeld ben? Hoe zit dat dan? Of mag ik daar ook, heb ik daar een gevoel bij? Is het zoiets wat in mijn leven echt tot uitdrukking komt dagelijks? Als het bij het zegel was gebleven, dan denk ik dat je dus ook niet kunt spreken over ervaringen. En diepe ontroering en te luisteren. Maar er is nog iets heel moois gebeurd. En dat is namelijk iets wat ook drie keer voorkomt en vaak in verbinding staat met dat zegel. En dat is namelijk dat God ons een onderpand heeft gegeven. In Efeze 1, daar staat, wat we gelezen hebben, dat Hij ons een onderpand heeft gegeven. Diezelfde uitdrukking kom je in 2 Korinthe 5, vers 5 voor. Een onderpand. Wat is een onderpand? Een onderpand is eigenlijk dat als je, dat kan soms gebeuren als je dus naar een winkel gaat en je koopt iets. En wij kennen dat ook in ons bedrijf. Dan moet je iets heel specifieks gaan maken voor iemand, voor een ander bedrijf. Wat je eigenlijk niet meer kunt gebruiken als hij het niet zou afnemen. Het is heel specifiek alleen voor deze klant. En dan vragen we als het ware een aanbetaling, een waarborgsom, een onderpand. En dan vragen we die klant om bijvoorbeeld 20% of 1/3 vooruit te betalen. Een vooruitbetaling. En dat is de waarborg dat die straks ook alles gaat betalen. Nou, de Heere God heeft u en mij een onderpand gegeven. Een onderpand in het zin van, hij heeft de Heilige Geest in uw leven gegeven. In uw hart gestort. En natuurlijk is het zo dat het nu zo, dat we nog altijd, het is de eersteling, zegt Romeinen 8. Het is de eersteling, het is nog niet helemaal, want we zuchten nog. We hebben nog moeite in ons leven, we hebben nog druk in ons leven, we hebben ziekte in ons leven. Die verlossing die we eigenlijk hebben, die is maar ten dele zichtbaar. En het leven kan ontzettend vermoeiend zijn en uitputtend. Maar we hebben dat onderpand. We hebben dat onderpand. We hebben de Heilige Geest als het ware als een waarborg. En dat betekent eigenlijk, het volle komt nog, maar het is al in me. Ik weet dat ik de Heilige Geest heb ontvangen en dat hij een onderpand is met een diep verlangen dat er straks die complete volheid komt. En weet u, dat is zo bijzonder dat je mag weten dat er een onderpand is en dat zeg maar een, als het ware een voorschot is gekomen, een soort aanbetaling. En het volle komt nog. En de vraag die ik u vanmorgen zo graag wil stellen is, weet u of u de Heilige Geest ontvangen hebt? Kent u hem zo als een zegel in uw leven? Kent u deze drie dingen die ik zo genoemd heb, dat het eigendom is en dat er een echtheid in uw leven is en dat er niet geknoeid is met de inhoud? Op grond van Gods woord ben ik er 100% zeker van dat het onmogelijk is om het niet te weten. Het is onmogelijk om het niet te weten. Als je de Heilige Geest dan ontvangen hebt, dan weet je dat. Dan weet je dat. Dat is iets wat diep in je zit. Wat die zegel en dat onderpand. Je kunt er twee dingen zijn. Als je niet de Heilige Geest ontvangen hebt, of die werking van de Heilige Geest niet kent, dan heeft dat te maken met twee zaken wil ik noemen. Het eerste is dat u Jezus niet aanvaard hebt als Heer en Verlosser. Dat is de voorwaarde. De voorwaarde is bekering. Het is zo schitterend dat God daarop een antwoord geeft. Dat we als we ons bekeren, dat we zeggen, Heere God, ik ben vreselijk failliet, zoals ik dat in de bergrede heb uitgelegd. Ik heb u nodig. Ik klamp me aan u vast. Gaat u niet weg van mij. Geef me een zegen. Ik wil bij u horen. Dan is het zo dat God antwoordt met die uitstorting van de Heilige Geest. Dat is die wedergeboorte. Maar u kunt ook christen zijn. En toch, zeg maar, de Heilige Geest niet ervaren in uw leven. Dat kan ook. En dan mist hij veel. Dan mist hij veel. Ik ga ze dadelijk daar kort op in. Wat je dan moet doen. Maar weet je, als ik zo kijk naar wat God ons gegeven heeft in zijn Heilige Geest, dat is dat hij je waarschuwt. Hij spoort je aan. Hij bemoedigt je. Hij is, zeg maar, totaal in ons leven betrokken. Als ik die speciale en bijzondere ervaringen mag hebben, niet dat ik daarop leef, maar het is zo indrukwekkend als ik dan zeg maar met Gods woord ben bezig geweest. En dan zijn dan zo van die preken, dan zit ik in mijn tuinhuis en dan heb ik zeg maar Gods woord, ben ik aan het bestuderen en dan ben ik dat aan het opschrijven en dan kijk ik daarna wat God me door zijn Heilige Geest heeft geopenbaard. En dan kniel ik neer. En dan kan ik in tranen zijn. Van die diepe ontroering die over me komt. En dat me zowel mijn wil, mijn verstand, mijn hart, mijn ziel, mijn emotie die is er compleet bij betrokken. En dat komt omdat ik echt ervaar dat de Heilige Geest in mijn leven echt werkzaam is. Ik hoor ook die fluisterende stem. Miel, doe dat niet. Doe dat niet. Of als ik het heb weggeduwd en denk het, je kunt het ook zo uitleggen. Weet je, in de zakenwereld kun je het soms op verschillende manieren uitleggen. Dan kun je het zo uitleggen of zo uitleggen. En als ik het zo uitleg, dan kan ik de stap wel doen. En als ik het zo uitleg, dan kan ik die stap niet doen. En ik heb van die momenten dat ik denk, dan begin ik te redeneren. En dan denk ik, ja, maar als je het zus en zo bekijkt, dan kun je toch weer een beetje schipperen en zo. En dan heb ik dat dan klaar en dan is het gebeurd. En dan zit ik in de auto en dan begint dat. Miel, heb je dat goed gedaan? Is dat tot eer van God? Is dat echt, je kunt het zo wel uitleggen, maar is het zeg maar tot eer van de Zoon? Openbaar je daar de Zoon mee? Soms kan dat 2 dagen duren en dan is het gestild. Maar ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Ik wil daar dan liever op terugkomen. Ik wil dat dan echt, want weet je, ik wil namelijk, als u de Heilige Geest niet ervaart, dan kan het zijn dat u hem uitgeblust heeft. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 19. Blus de Geest niet uit. En als je dat in de context leest, dan staat daar, verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus voor u. Blus de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen en behoud het goede. En als je het in de hele context eigenlijk ziet, dan is het eigenlijk de discussie die we aangaan. Het gevecht wat we met hem aangaan om hem te ontmoedigen. Om Gods woord niet te ontkrachten. Om zeg maar te discussiëren en te redeneren en geen antwoord te geven op datgene wat de Heilige Geest ons echt vraagt, hoe die ons leidt. Dat is eigenlijk de hele context. Want je kunt zeg maar met de bedenkingen die je hebt en alles wat je met die discussie die je eigenlijk aangaat, kun je hem echt uitblussen. En dat kan gebeuren in je eigen leven. Dat kan gebeuren door een groep mensen in een kerkdienst. Dat kan gebeuren in een bidstond. Dat kan in elke christelijke samenkomst kan dat gebeuren. In elke christelijke groep kan dat gebeuren. Doordat we de Heilige Geest echt uitblussen. En dan aanvaar je dat niet zo. Ik vind het geweldig dat er staat uitblussen en niet wordt weggenomen. Want je bent verzegeld en je hebt een onderpand ontvangen. Maar het is uitgeblust. Je hoort die fluisterende stem niet meer. En weet je, het tweede wat gebeuren kan in je leven, waarin je eigenlijk ook de Heilige Geest zeg maar niet meer die werkzaamheid ervaart, dat is dat we hem kunnen bedroeven. Er staat in Efeze 4, vers 30, we kunnen de Heilige Geest kunnen we bedroeven. En hoe bedroeven we hem dan? En bedroef de Heilige Geest niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Je kunt hem bedroeven door hem te vergeten, door hem te negeren, door ongeloof, door geen aandacht, door twijfel en ongeloof in de bedoelingen die hij met je heeft. Weet je, de Heilige Geest, die wordt vergeleken met een duif. En dat betekent heel erg gevoelig. En in deze tijd leven we in een tijd waarin de gaven van de Heilige Geest enorm in de belangstelling staan. En die zijn ontzettend belangrijk, de gaven van de Heilige Geest. Om überhaupt als gemeente te functioneren, is het zo dat de Heilige Geest, die gaven van de Heilige Geest, echt tot enorme ontplooiing moet komen. Maar niets, luister wat ik nu zeg, niets is beledigender als voor een persoon als je naar hem toekomt voor datgene wat je van hem kunt krijgen in plaats van wie hij is. Weet je, als mensen naar mij toekomen of als je naar iemand toekomt En je gaat naar hem toe alleen omdat je van hem iets kunt krijgen. Maar de persoon zelf, daar heb je lak aan. Als je dat maar krijgt wat jij wil hebben. Geen grotere belediging, denk ik, is voor een mens denkbaar. Dan zou ik zeer bedroefd zijn. Zeker als het om mijn kinderen zou gaan. Als mijn kinderen naar me toe komen en denken, pap kan me dat geven, maar voor de verdere rest kan die me de pot op. Ik zou met Rietje diep, diep gekwetst en diep verdrietig zijn. Heel diep verdrietig. Maar broeders en zusters, komt dat niet soms in ons leven voor dat we zo met de Heilige Geest omgaan? Met hetgene wat we kunnen krijgen, wat we kunnen ontvangen, van de vrucht en de gaven en al die bijzondere, mooie, geweldige dingen die een gevolg zijn van die intimiteit. Maar als we er lak aan hebben, als die tegen ons spreekt, joh, verheerlijk je nu de Zoon. De grootste test voor u, en dat is het belangrijkste om te zien dat die verzegeling heeft plaatsgevonden, zijn niet de sensationele gebeurtenissen. Maar het is de bijzondere liefde voor Jezus. Dat is de ultieme test. Weet je, die bijzondere liefde voor hem, die kennis van hem, die puurheid en die echtheid in de relatie met hem, dat is het ultieme bewijs. De Heilige Geest, die richt zijn hele schijnwerpers op de Zoon. Hij wil de Zoon openbaren. En die diepe liefde, die is het ultieme bewijs dat je hem volgt. Dat je hem ook hoort. Nu heb ik over de uitdaging wat zou ik jullie voor uitdaging kunnen geven? En ik heb gisteren, vrijdag heb ik de preek van vorige week zondag gehoord. En toen en dat was zo indrukwekkend. Ik heb daar Johan nog over geschreven en ook de kringleiders over geschreven. Ik vond het zo indrukwekkend. Ook mensen die hier aan het kruis hebben gestaan. Ik weet niet wie en hoe dat is gegaan, maar ik hoorde op de preek, hoorde ik dat de mensen echt hun zonde beleden. En hier voor het kruis stonden. En weet je, toen dacht ik, ik focus niet in dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. En ik focus ook niet in dat we de Heilige Geest kunnen uitblussen. Maar weet u waar ik u mee wil stimuleren? Als het zo is dat we de Heilige Geest kunnen uitblussen, kunnen we hem ook aanwakkeren in ons leven. En als het zo is dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven, dan kunnen we hem ook blij maken in ons leven. Dan kan er enorme vreugde zijn. En ik ben eigenlijk hier naartoe gekomen met die diepe vreugde. Alhoewel het een zeer ernstige boodschap is, die erg confronterend kan zijn, is het zo dat de uitdaging ligt niet om niet te bedroeven, de uitdaging ligt erin om de Heilige Geest echt vreugde te bereiden en door Jezus te verkondigen en dankbaar te zijn. En hem aan te dat je, als ik zeg, Heer, ik kan u uitblussen, maar dat betekent ook dat ik u kan aanwakkeren. Dat het in mijn leven zo kan zijn dat ik een vuur en vlam besta voor u. Door de Heilige Geest. En daarin wil ik u uitnodigen. Om zo dadelijk een moment te kennen. We gaan zo avondmaal vieren. Maar tijdens het avondmaal. Om u uit te nodigen. Om die blijdschap in korte gebeden te noemen. Om elkaar echt, dan gaan we gewoon echt zo samen en die vreugde eruit. En te danken, Heer, u heeft me verzegeld. Heer, u heeft me een onderpand gegeven. Heer, u heeft de Heilige Geest, de geest van de belofte gegeven. En ik wil u eren, ik wil u danken, ik wil u aanbidden. Oh. Ik vond het zo schitterend dat die, ik weet niet hoeveel mensen dat hier hebben gestaan, maar ik wil jullie bemoedigen. Echt bemoedigen. Diegenen die naar voren zijn gekomen, ik had de indruk dat er meerdere mensen naar voren hadden moeten komen, terwijl ik er niet bij ben geweest. Ik ben er niet bij geweest, maar dat was gewoon iets waar ik dacht van tijdens die preek aan luisteren. Maar weet je, ik heb gedankt voor diegenen die hier hebben gestaan. Heb ik echt gedankt. Ik heb momenten genomen vrijdagmorgen om voor jou te bidden. Die hier stond, ik heb voor jou gebeden. Niet alleen dat je zeg maar, hier bent gekomen om zeg maar, de Heer Jezus te verheerlijken, maar vooral, je deed iets wat deze gemeente nodig heeft. En dat is namelijk dat je niet meer ervan uitgaat, wat zouden mensen nu daarvan denken? Wat zouden de mensen er nu van denken als ik me verheug in de Heilige Geest? Wat zouden mensen nu ervan denken als ik lof uit? Dat kan in ingetogenheid, want iedereen heeft een ander karakter. Maar dat kan ook uitbundig zijn. Ik ben niet zo van de uitbundige. Maar ik kan me ontzettend verheugen als mensen uitbundig zijn. En je hebt iets doorbroken. Ik geloof echt dat zondag iets doorbroken is. Om hier te staan en te zeggen, Heer, voor u alleen. Wat mensen ook denken, voor u alleen. Laten we zo samen avondmaal vieren. Laten we zo in die rust eigenlijk komen. En ook echt als zo dadelijk als dan zeg maar het brood rondgaat. En de wijn of de vrucht van de wijnstok, druivensap. Dat we dan echt samen gewoon in een kort gebed onze vreugde echt uiten. Laten we even stil zijn om een overgang te vinden ook naar het avondmaal. Maar ik wil u echt daartoe uitnodigen. Heer, het is fascinerend om met u te leven. Het is zo fascinerend om een christen te zijn. Het is gewoonweg sensationeel. Het is geweldig. Dat u in ons leven bent gekomen door de Heilige Geest. O God, ook de Heilige Geest, God. Jezus, God, de Vader, God, drie-enig God. Dat u zo in ons leven bent gekomen. En we willen u aanwakkeren. We willen u vreugde geven. We willen echt leven om Jezus te openbaren. Amen.